In het voorjaar van 2018 gebeurde er iets heel bijzonders in Armenië. Tienduizenden Armeniërs demonstreerden dagelijks tegen de machtige oligarchen die het land al tientallen jaren bestuurden. En die protesten leidden tot een geslaagde revolutie zonder één druppel bloed. De toenmalige premier trad af en protestleider Pashinyan nam het stokje over. Sinds de verkiezingen van december heeft hij ook een grote meerderheid in het parlement. Bij mij, Oost-Europa-deskundige Marina Ohanyanyan van Foundation Max van der Stoel. Goedenavond, Marina.
Goedenavond.
Ja, we hebben jou eerder gesproken over toen, die revolutie in het voorjaar en de zomer. Aanleiding voor die protesten toen was het feit dat de toenmalige president zich na een tweede ambtstermijn tot premier wilde laten benoemen, om daardoor nog aan de macht te kunnen blijven. Daarachter zit een diepe onvrede tegen de oligarchenkliek die het land in zijn greep hield, toch?
Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal.
Ja, en daar was een van de beloftes van Pashinyan toen de revolutie slaagde en de premier aftrad en hij interim werd, dat hij die oligarchenkliek zou aanpakken.
Ja.
Is hij dat ook echt aan het doen?
Dus jazeker, dat is ongeveer het eerste wat hij is gaan doen. Zelfs, tenminste, mei vorig jaar werd hij interim premier, maar er moesten nog verkiezingen plaatsvinden.
Ja.
Maar zelfs toen al begon te zijn. Zijn interim regering met het aanpakken van hooggeplaatste ambtenaren van het voormalige regime. En dat ging heel hoog op.
Oh.
Er zijn heel veel onderzoeken gestart. Er zijn heel veel mensen aangeklaagd. Hij heeft zelfs bij een aantal hooggeplaatste bijeen iemand heeft hij zelfs gezegd dat hij het geld terug moet geven. Het ging toen om $30 miljoen.
Uh-huh.
Dat op de rekening stond bij die man. En dat is echt de meest voelbare verandering die er is.
Er zit
geweest.
Een oud-president zelfs in de gevangenis, begreep ik?
Ja, klopt. Ja, ja, ja. Ja.
En dat begon dus allemaal al in die interimperiode. In december, je zei het al, zijn er verkiezingen geweest waarbij hij 70% van de stemmen heeft gekregen.
Ja.
Zijn blok, een enorme overwinning.
Ja.
Is sindsdien het gas erop gegaan?
Ik moet zeggen, de regering is natuurlijk pas sinds januari echt geïnstalleerd.
Ja.
Vorige week of de week daarvoor hebben ze de regeringsplannen gepresenteerd voor de komende 5 jaar.
Mm-hmm.
Dus daar zie je pas echt beleidsplannen, hervormingen en dingen die ze willen doorvoeren.
En hoe zien die eruit?
Ja, de oppositie was er een beetje kritisch op. Met name omdat ze het eigenlijk weinig concreet vinden. Een van de oppositieleiders noemt het zelfs meer een document dat een soort van intentieverklaring is.
Mm-hmm.
En niet per se echt een werkplan. Er worden niet echt streefdoelen genoemd, met name in de economie. Dat had de oppositie graag gezien.
Mm-hmm.
En de doelen die er worden genoemd, die vinden ze dan weer weinig ambitieus. Want Pashinyan, de premier, heeft heel veel gepraat over een aankomende economische revolutie. Hij zei, we hebben een politieke revolutie voor elkaar gekregen. En dan gaan we nu ook een economische revolutie doorvoeren.
Ja.
Dus zij waren een beetje teleurgesteld. Maar ik moet ook zeggen dat bijvoorbeeld de internationale instanties daar wel weer blij mee waren. Zoals het Internationaal Monetair Fonds.
Ja.
En die zag dat heel positief in. Die heeft zelfs min of meer toegezegd dat er een nieuwe lening komt. En die hebben met name die hervormingsplannen genoemd als een hele positieve ontwikkeling.
Oké. En zijn die oligarchen ook al echt, er zitten mensen vast, er zijn mensen aangeklaagd, maar is die macht ook al echt gebroken? Want ik kan me ook voorstellen dat in eerste instantie, als de hele economie daarop gebaseerd is, tot een economische terugslag leidt.
Ja, dat is een moeilijke vraag of ze nog invloed hebben. Want er speelt, je voelt dan alles dat er veel op de achtergrond speelt. Want die mensen hebben geen formele macht meer. Ze zitten niet meer in de regering, ze zitten niet meer in het parlement. Maar ze hebben natuurlijk nog heel veel geld. Het is ook heel veel invloed op de achtergrond. En Pashinyan die heeft het ook heel vaak over machten die hem tegenwerken. Die bijvoorbeeld door middel van mediacampagnes, door allerlei andere dingen. Ik kan me voorstellen dat dat er is. Dat was ook verwacht. Maar het is een beetje ongemakkelijk.
Schimmig.
Ja. Ja, het is ongemakkelijk ook omdat het al heel snel klinkt als een soort van complottheorieën en dat soort dingen. Maar nogmaals, het is wel iets wat verwacht werd. Dat die oligarchenklasse zich niet zomaar gewonnen zou geven.
Nee. Oké, maar goed, de ambities zijn groot en er zijn veel daden. Jij hebt veel familie in Armenië. Wat merken zij ervan?
In het dagelijks leven nog niet veel.
Hmm.
Nogmaals, die beleidsplannen en hervormingen moeten nog plaatsvinden. De regering zit er nog maar sinds januari.
Mm-hmm.
Maar dus echt praktische dingen, dat moet nog allemaal gebeuren. Er zijn heel veel grote hervormingen aangekondigd. Maar dat duurt altijd even voordat echt wordt geïmplementeerd. Maar waar je wel heel veel van merkt, is een heel andere sfeer in het land. En met name in de hoofdstad. Er heerst echt een veel positievere sfeer. Mensen hebben meer vertrouwen in de toekomst.
Er komen ook veel mensen terug, hè? Want ja. Armenië is natuurlijk een jarenlang een emigratieland geweest. Ja. Er wonen 3 miljoen mensen in Armenië, maar er wonen 8 miljoen minder, Armeniërs nog, zeggen ze, ja. buiten ja. Armenië. Komen er mensen terug?
Ja, er is een minister van diaspora zelfs. Zo belangrijk is de diaspora voor Armenië. Mm. En die heeft onlangs gezegd dat er in het afgelopen jaar, geloof ik, al iets van... hij contact heeft gehad met iets van 500 mensen, geloof ik, die terug wilden keren en die terug zijn gekeerd om er een leven op te bouwen. Dat is heel veel. Ja. En dat is ook heel positief. En daar heeft Pashinyan ook enorm op ingezet, de premier. Echt vanaf mei al opgeroepen om... de diaspora omgeroepen om, zoals het daar heet, terug te keren. Dus natuurlijk niet helemaal terugkeren, maar meer een leven op te bouwen. Ja. En dat is ook een heel positief impuls voor Armenië. Het zijn vaak hoogopgeleide mensen met echt goede specialismen. De vraag is of dat duurzaam is, of dit zo blijft, omdat het echt op die golf van euforie gewoon even een piek is.
En, nou is er een ander blok aan de Armeense ontwikkeling. Dat is de kwestie Nagorno-Karabakh. Ja. Dat is een Armeense enclave in het buurland Azerbeidzjan, waar eind jaren 80, begin jaren 90 een bloedige oorlog over is uitgevochten. Sindsdien is er een soort wapenstilstand, status quo. Maakt de omwenteling daarvoor iets uit?
Nee, niet echt, moet ik zeggen. Want de lijn die de Armeense regeringen, de een na de ander, altijd hebben gehad in dat onderhandelingsproces en het conflict, is eigenlijk niet veranderd. En Pashinyan is in sommige opzichten zelfs nog iets stelliger geworden of geweest. Bijvoorbeeld een van de punten waarop gesteggeld wordt is of Nagorno-Karabakh zelf aan de onderhandelingstafel mag komen.
Want het is officieel, het wordt onafhankelijk verklaard, maar het wordt door niemand erkend.
Precies. Armenië heeft altijd gevonden van wel, Azerbeidzjan is altijd tegen geweest. Ja. En Pashinyan zegt nu, maar Armeense leiders in het verleden hebben daar... Er is nooit heel veel over gepraat, want zij spraken eigenlijk ook wel uit naam van Nagorno-Karabakh. Ze kwamen er ook vandaan, de laatste twee leiders in elk geval. En Pashinyan zegt nu heel stellig, ik ga niet praten uit naam van Nagorno-Karabakh. Ik kom er niet vandaan, ik heb er geen band mee. Die mensen daar hebben me niet gekozen. Dus,
moeten aan tafel?
Die moeten aan tafel.
En anders gebeurt er niks. Oké, dus daar zit nog weinig schot in. Ja. Van alle revoluties in landen die vroeger tot de Sovjet-Unie hoorden... is toch het vermoeden dat Vladimir Poetin daar een beetje zenuwachtig van wordt? Mm-hmm. Wordt hij zenuwachtig van Armenië?
Je merkt dat Rusland en met name het Kremlin dit wel heel nauwgezet volgen. Tot nu toe lijkt het de Armeense kant te lukken om er enigszins mee weg te komen, om het zo te zeggen. Maar je merkt dat die relatie een beetje ongemakkelijk wordt. Er wordt heel veel gepraat over wederzijds respect en vriendschappelijke relaties en belangrijke partners. Dus dat wordt altijd heel expliciet gezegd. Maar de Armeense regering van nu is een stuk uitgesprokener ook in bepaalde kritiekpunten richting Rusland of richting de militaire alliantie met Rusland en andere landen. En je merkt dat vaak toch wat ongemakkelijk zit.
Maar dus dat kan ongemakkelijker worden, met name als de toenadering tot de Europese Unie weer groter wordt.
Ja.
Gebeurt dat?
Niet heel openlijk. Tenminste, het gebeurt wel. Pashinyan heeft altijd gezegd dat hij goede relaties wil hebben, zeker met Rusland, maar ook met de EU. En je merkt dat zijn echt de voornaamste focus is toch Rusland. Daar is hij veel explicieter over. Maar je merkt hem ook echt banden aanhalen met de Europese leiders. Dat is iets meer onder de radar, wordt iets minder over gesproken. Maar dat zie je wel. En die relatie lijkt ook te verbeteren. De EU is heel enthousiast over wat daar in Armenië gebeurt vergeleken met de afgelopen jaren. En steunen al die hervormingsgedachten van harte. Dus daar liggen ook zeker mogelijkheden. Dus het wordt een heel precair balans, denk ik, voor de Armeense regering.
Hij wandelt over een hooggespannen koord, zullen we maar zeggen, zeker. Meneer Pashinyan. Ja. Dankjewel, we blijven het volgen. Oost-Europa-deskundige Marina Ohanyanyan was dit, van de Foundation Max van der Stoel.